Oké. Oké.
Ja, ik moet even inleiden.
Ja, het is te laat. Ik heb hem al opengemaakt, luisteraar.
De wilde man wil van wanneer van de media.
Het ziet er heel gevaarlijk uit.
Wat?
Jou in de buurt van die apparatuur.
Het snoeit. Wacht even, ik heb hem nu.
Oh. Jij neemt die mango ook, hè?
Ik heb deze, ja.
Twee keer
mango. En dan gaan we dus openmaken bij de microfoon.
Oh.
Leuk, man. Oh, fuck.
Proost.
Oké, cheers, jongens.
Cheers. Ja.
Robbie, welkom, nogmaals.
Ja, dankjewel.
Leuk dat
je
bent. Jij stond als een van de eerste 2 jaar geleden op het lijstje.
Op het lijstje.
Echt? Ja. Oh, dat wist ik niet.
Ja.
Waarom?
Nou, ik kende jou al. En ik weet niet, ik kende je toen van voetbal en van Tosti. En ik vond Tosti gewoon heel tof. Want wij begonnen, ja, voor mijn gevoel begonnen we een beetje tegelijk, maar dat is helemaal niet waar. Maar hoe lang zijn jullie bezig met Tosti?
5 jaar nu.
Ja, ik ben 1 april, bestaat de Speld en Partners ook 5 jaar. En natuurlijk, weet je, we hebben veel gemeenschappelijke vrienden.
Ja.
Dus het, dat was niet de reden, maar dat is wel de reden dat je kent. Maar wat jullie bij Tosti deden, dat was toen de reden. En gewoon, dat jij ook een intrigante, dat is helemaal niet wat ik wou zeggen.
Dank je.
Ja, dat is wel cool. Dat klinkt wel gaaf.
Intrigant. Nee, wat ik heel interessant vond, was dat jullie, als ik nou over Tosti vroeg, en dat vind ik altijd wel grappig, dat is namelijk geen reclamebureau. En sterker nog, jullie houden ook helemaal niet van reclame of dat soort dingen. Dat is dat allemaal, je hebt zoiets van, nee, we doen gewoon ons ding en we willen daar. Dat vond ik toen heel erg tof, maar ik was zelf nog niet zo ver. Het was voor mij nog, ik zat nog in dat proces. Dus ik vond dat heel interessant om mensen te merken van, dat wilde mensen, wilde mannen eigenlijk.
Ja.
Dus ik dacht, ja, Robbie is wilder dan ik. En ook dan Rogier, sorry.
Ja. Ja, het is gewoon zo.
Dus ik dacht, wat is nou het profiel van de gasten die we willen uitnodigen? Dat is iemand die wilder is dan wij zelf. Nee, jij bent wilder dan wij zelf.
Oké.
Omdat jij niet van de reclame bent.
Denk ik.
Ja.
Ja. Het is ook wilder in de context van nu. Dan denk ik, ik ben wild. Dan denk ik, ik zit thuis met mijn vriendin, we hebben een hond. Het is wel wild.
Nee, ja,
maar ik vind
het is natuurlijk niet het is niet het wild van, ik ben een rockster. Wild.
Nee, precies. Ja, ja, ja.
Maar gewoon wild in wat je doet of je ideeën. Of.
Ja, nou dat vind ik wel leuk om te horen.
Daar zoeken wij altijd naar. We zoeken naar mensen die wilder zijn dan wij. Wij waren ooit wild, maar dat was heel lang geleden.
Ja. Nog, ja.
Toen mochten er nog mensen achterop en zo.
Ja.
Toen nam ik dat risico niet. Maar nu heb ik die die leenfiets.
Ja. Ja. Nee, leuk. Tof.
Ja, want jullie toen...
Vertel daar anders wat meer over. Wat zijn jullie allemaal aan het maken? En hoe zijn jullie dat aan het maken?
Nou, we zijn... Wij voelen ons een creatief bureau in ieder geval. Dat we van alles maken, ook letterlijk. Wat tof is, wat verrassend is voornamelijk. Dus als het niet verrassend is, dan is het al snel dat we het zelf niet leuk vinden. Dus gaan we het niet doen. Om het even wat concreter te maken. Wat we echt afleveren, is we maken campagnes. Dus dat kunnen campagnes zijn voor merken, voor gemeentes. Denk dat het wel ook onze kracht is om maatschappelijk relevante campagnes te maken.
Ja.
Dus die goed te begrijpen zijn ook.
Maatschappelijk,
Ja, iets met de thematiek die nu speelt en niet alleen draait om een product, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Waar we ook bekend om staan zijn evenementen. We hebben Tomatengevecht op de Dam toenertijd georganiseerd. Dat was ook zowel maatschappelijk...
Dat is redelijk wild hoor, denk je dat?
Ja, dat is wel wild eigenlijk als je het zo zegt.
Ja.
En dus maatschappelijk, want het ging om die groente- en fruitboycott van Rusland toen de tijd. Nou, tomatenoverschot, daar kunnen we wat mee. En als een soort van manifest op de Dam met Eberhard van der Laan nog, die was, dat was top. Toen mocht dat ook gewoon, midden op de Dam, met heel veel mensen tomaten gooien. En het werd gewoon een feest uiteindelijk. dus evenementen. Dingen die toegankelijk zijn, zowel in communicatie als in dat je er letterlijk heen kan. En zo spelen we eigenlijk met van alles. Ook omdat we eigenlijk helemaal niet weten hoe het moet. We komen allemaal niet uit de industrie waar we in werken. Ik heb zelf dus een master accounting gedaan en bij PwC gezeten nog. Gezeten klinkt ook als een celstraf, was ja, het niet? Ja. Het, was gewoon, nou, ja. Het was echt leuk, serieus. Leuke mensen omheen, maar het ja. werk vond ik gewoon minder spannend.
Ja. Ik heb gezeten.
Ja, zo voelde dat het eruit kwam. Ik wil helemaal niet denigreren doen tegenover dat soort beroepen en bedrijven. Maar ik ben blij dat ik het niet meer doe.
Ja, het is natuurlijk wel ook heel anders. Zo'n kantoor op de Zuidas en jullie, dat je oud schoolgebouw, bovenste etage met een clandestien dakterras met een barbecue erop.
Ja.
Weet je, dat is natuurlijk wel...
Is het verschil tussen ratio en gevoel? Misschien?
Tussen het werk bedoel je?
Nou ja, PwC en Tosti Creative.
En
of zeg ik dat verkeerd? Kan ook, hè?
Bij mij tussen ratio en gevoel. Of is een... Nou... Sowieso denk ik dat het ook gewoon toevalligheden zijn.
Ja.
Waar ik uiteindelijk beland.
Het overkomt je ook een beetje.
Ja, een beetje dingen vallen net zo samen dat het dan zo gebeurt. En dan kan ik achteraf wel zeggen waarom het was. Maar ergens was het ook gewoon... Ik had het gevoel dat mijn master niet helemaal lekker liep. Dus dacht ik, nou, misschien vind ik het werk ook niet leuk. Terwijl ik het werk leuk vond. Maar toen kwam een kans langs met Max en Joost dat we een evenement deden. En zo is dat balletje gaan rollen. Dus allemaal kleine stukjes toeval eigenlijk, waardoor je dan hier zit. Maar ik heb wel in ieder geval heel veel ratio meegekregen vanuit mijn studie en vanuit in die wereld werken. Dus dat zit er zeker wel in.
Wat had je ook een voorbeeld? Wat deed je vader?
Mijn vader... Nou, er zit ook nog een verschil tussen in Irak en hier, want we zijn gevlucht. Maar
stel, je bent op je derde ben jij gevlucht vanuit Irak naar Nederland.
Op mijn eerste zijn we vertrokken. En op mijn vierde ongeveer zijn we aangekomen in Nederland.
Wow.
Langs een heel... Dat verhaal probeer ik altijd nog te verhelderen. En mijn vader is dus sinds kort overleden. Om heel veel redenen is dat heel verdrietig. Maar ook omdat dat verhaal dan toch weer een beetje minder bestaat.
Ja. Je probeert, je wil weten wat er precies gebeurd is. Gecondoleerd overigens.
Ja, denk je wel.
We hebben trouwens een clubhouse gemaakt over overleden ouders.
Het Weeshuis.
Oh. Robin, het Weeshuis, ja.
Oké.
Okay. Ja. Er komt denk ik wel vervolg.
De wilde mannen van de media.
En het Weeshuis. Ja, dat zijn mijn formatjes.
Oh mijn god. Dat is ook de titel van legacy. Deze podcast.
Nou ja.
Ja, nou, dat vond ik ook mooi dat jij zei dat daar geen troostprijzen waren. Dat vond ik al, ja.
Jeetje, dat is wel weer echt je rom. Wat heerlijk. Je bent weer helemaal in mijn good graces hier. Echt helemaal,
gelukkig. Echt top. Ik wist dat het goed zou komen, toch ergens. Althans, ik hoopte het.
Sorry. Maar dit is heel interessant. Jij probeert dat natuurlijk ook te... Je hebt natuurlijk die journey geprobeerd te achterhalen.
Ja, nog steeds. Dus mijn moeder heeft echt een mega goed geheugen, gelukkig. Maar wel geheugen voor de dingen die zij belangrijk vindt. Dus verhalen, wat ik zelf het tofst vind. Maar het is toch ook wel, merk ik, lekker om daar gewoon een tijdlijn bij te kunnen neerleggen.
Ja.
En dit is iets typisch wat ik dan tegen mezelf zeg dat ik dat ga doen. En dan door van alles qua werk en dat soort dingen doe ik het dan niet. Maar dat staat wel op mijn lijstje om daar een keer... Want het is echt een hele via... We zijn naar Syrië gegaan om uiteindelijk naar Rusland te gaan. Dat lukte niet. Of naar Australië te gaan. Dat lukte niet.
En jij hebt nog twee broers, hè?
Ja.
Ja.
Eentje is 4 jaar oud en andere 9 jaar oud. Dus mijn oudste broer Rami, die heeft het vrij bewust meegemaakt. Ja.
Maar jullie waren dus met z'n vijven?
Wel als gezin, maar er waren ook andere familieleden die mee...
Gingen, ja.
Dat gaat in een stoet... Vertrek je eigenlijk, de poorten openen en dan denk je, het is de kans. En 1 keer naar Syrië en terug weer. En toen later zijn we nog een keer vertrokken, via Turkije ook. Via het Oostblok zijn we gegaan, in Rusland terechtgekomen. Zouden we of naar Australië of Amerika gaan. En dat duurde en dat duurde. En mijn ouders dachten van, we moeten weg hier, want die kids moeten ergens waar ze kunnen aarden en studeren. En toen werd er gezegd, jullie kunnen naar Nederland, willen jullie dat?
Ja.
Nou, en nu zit ik hier.
Geweldig. Ja, wat fijn dat is geworden.
Dit is dus 1991. Hoe heet het? Operation... Nou, hoe heet het?
Desert Storm en Desert Storm. Strike.
Dus de Golfoorlog.
Golfoorlog,
ja. Sorry.
Tijdens de Golfoorlog,
ja.
Dat was ook de een van de vele redenen dat we...
Maar mag ik vragen, wat was
er? Wel goed dat je het zegt trouwens. Want ik heb dat op heel Nederland zat CNN te kijken toen. Dat was de doorbraak van CNN ook.
Ja.
En ik heb dat als kind echt zo echt bewust meegemaakt dat ik met mijn vader... En dan zag je die beelden van groen met een zwart en dan zo'n inslag.
Ja.
Echt dat als kind, ja, ik... Ja. Nou goed, dat,
ken,
dat even terzijde.
Dat is dus apart. Ik ken dat soort beelden heel goed. En ik heb dus altijd ook NOS, CNN en Al Jazeera gekeken thuis. Dus nog voordat internet bestond, kregen wij al best wel verschillende verhalen binnen. Dat is best wel interessant dat dat dan later met internet ineens voor meer mensen zo was. Want ja, waarom zou je anders CNN, na CNN misschien nog, maar waarom zou je Al Jazeera kijken?
Ja, ja, de grap is dat ik het begrijp. Want ik ben afgestudeerd op die tweede aanval van de Amerikanen.
Oh, echt? Irak.
Dat is een Desert Strike, was dat, hè?
Ja, was dat Desert Storm en Desert Strike,
ja.
Sorry.
Ja.
Maar, en daarin ben ik afgestudeerd op het verschil tussen BBC, CNN en Al Jazeera.
Oh, heel tof.
Ja, ja. Maar
wat het over jullie?
Mijn vraag was, maar wat was het beroep dan van je vader? Want dat was je originele vraag, Jeroen.
Dat is waar.
Nou, het ergste is dat ik daar niet een heel duidelijk antwoord op heb wat mijn vader in Irak deed. Want hij was bezig met onderwijs sowieso. Okay. En hij was wel afgestudeerd universitair.
Uh-huh.
Hij deed onderzoek ook op scholen. En ook financieel. En eigenlijk heb ik... Dat klinkt heel gek, maar er is zoveel gebeurd in de tussentijd dat het zoeken naar wie mijn ouders waren toen, dat daar eigenlijk voor mijn gevoel heel weinig ruimte voor is geweest. Dus er zijn allemaal andere dingen gebeurd. Die
een compleet nieuwe wereld die er...
Ja. Ja, en daar kwam ik eigenlijk de afgelopen 2 jaar in. Dus daarom is het ook zo extra spijtig dat mijn vader er niet meer is. Want dan ben je ineens heel nieuwsgierig van, hé, maar wacht, hoe dan en wat dan? En toen hier eenmaal, toen is me inderdaad al die... diploma's, die tellen niet. Daar heb je niks aan als je hier komt. En toen is mijn vader begonnen als tolk. En later heeft hij nog de boekhouding gedaan in een aantal zaken in Amsterdam van een vriend van hem. En dat is hij eigenlijk gaan doen. Dat eigenlijk uiteindelijk.
Nou, ja. Mijn vraag kwam uit voort, omdat jij zei, je ging naar PwC, waar je eigenlijk, wat op dat moment niet voor je werkte. Ik vroeg het omdat mijn vader zat in de reclame. En voor mij was dat het mooiste beroep ter wereld. Mijn moeder werkte in het onderwijs, vond ik ook mooi. Maar het is het voorbeeld wat je krijgt. Het is vaak waar je achteraan gaat, omdat je dan denkt van, hey, ik wil het ook. Mijn vader was ook mijn held. Mijn vader is ook overleden, maar dan 11 jaar geleden.
Ja.
Hij was echt, hij stond zo op een voetstuk. En dat werkt dus ook. Want in de jaren 90 was een soort rocksterren bestaan. Niet bij ons thuis hoor. Niet dat mijn vader een reclame rockster was. Maar mijn vader was wel cool. En ik kan me voorstellen dat als mijn vader accountant was geweest, dat ik ook had gedacht van, mijn vader is cool, dus accountancy is cool.
Nou, ik denk misschien. dat bij mij... Ik denk dat het bij mij meer ging vanuit veel onzekerheid hebben. Ook dat zien bij je ouders, dat ze gewoon hun... Tenminste, mijn ouders waren voor mij heel zeker, maar wel vanuit heel veel onzekerheid dat kunnen creëren. Dus daarom heb ik daar ook heel veel respect voor. Maar dus dan ben ik zelf altijd op zoek geweest naar, ik wil zekerheid voor hun. Dus ik wil gewoon een baan waarvan ik weet, tussen de 2500, 3000 startsalaris en alleen maar meer als ik hard werk. Maar ja, dat is ook op een gegeven moment dat ik dan ook, dat het iets klopt niet of zo. En toen ben ik dat gaan onderzoeken. En dat vergeet ik nooit meer. Dat ik dacht, ik vond het heel spannend om dan tegen mijn ouders te zeggen, hey, dat contract dat ik heb getekend, waar jullie zo trots op zijn, ik wil het verscheuren. Ik wil nu een bedrijf beginnen in iets wat niet eens een naam heeft in onze taal. Weet je, een reclame is daar, een reclamebureau. Nou, daar had ik heel veel Aramese woorden voor nodig om dat over te brengen, zeg maar.
Dat vind ik heel positief.
Ja,
serieus.
En toen nog dachten ze eigenlijk, wat de fuck is hij nou eigenlijk aan het doen? Maar wel vanuit steun. Dus wel vanuit, weet je, maakt niet uit. Wat vinden je broers ervan? Dat is altijd wat mijn ouders hebben gezegd. Wat vinden je broers ervan? Maar verder gaan. Dus dat vond ik ook mooi. Dus we hadden het zo ver geschopt inmiddels, dat mijn ouders niet bang waren voordat ik het financieel zwaar zou hebben. Want ze hebben gewoon vertrouwen in dat het allemaal goed komt. Dus dat vond ik wel een mooi moment.
Ja, te gek. Hey, wat zijn in je broers? Wat zijn ze geworden?
Wat is er van gekomen? Nou, mijn oudste broer die werkt als consultant in de zorg. Dus die zit tussen de systemen die artsen gebruiken en de mensen die ze bouwen. Een soort applicatiebeheer consultant. Dat doet hij voor zichzelf. En nou, daarnaast onderneemt hij van alles dingen die hij leuk vindt. En mijn andere broer, Ronnie, die is net geëmigreerd naar Australië.
Ah.
Die is in de bankaire sector gaan werken, mergers and acquisition, dat soort veel finance dus. En die is nu daar VP, heet dat dan, van TMT. Dus dat betekent de vice president van telecom, media en technologie, geloof ik. Ja, dus die gaat daar dat uitbreiden in Australië. En die is net mid-corona die kant op gegaan.
Wauw.
Ja, wauw.
Gaaf ook wel, hoor.
Ja, heel veel respect voor.
Ja.
Hij is heel veel succesvolle gasten. En eigenlijk ook wel, lijkt wel, jij vertelde ook wel eens aan me, dat, weet je, het gaat eigenlijk niet zozeer over, weet je wel, je hebt niet echt een beroep of zo. Dat heb je ook over jezelf gezegd. Van ja, ik ben niet een reclamemaker of een creatief of een, dat is ook helemaal niet wat interessant is. Ook wat werken. Je vertelde over Irak, weet je wel, dat, ja, we hadden een bepaald bedrijf, maar dat, ja, dat had een bepaalde facet. Misschien hadden we wel drie bedrijven, maar misschien hadden we ook wel helemaal niks. Heel grappig dat je dat zei. En dat past natuurlijk ook alweer wat je nu zegt. Ja, Tosti is ook niet in reclame. Dus ook, ja, kan het eigenlijk niet eens uitleggen.
Nou, ik vind het altijd wel lastig dat als je je dan moet voorstellen of een bio moet schrijven of zo, dan ben je?
Ja.
En dan kan ik zeggen, ik ben oprichter van. Maar dan ontleen ik mijn volledige identiteit aan iets waarvan ik denk, ja, nee, er zijn andere dingen in mijn leven die ik veel belangrijker vind. Dus ik vind het veel makkelijker om het in een soort van relationele sferen uit te drukken van, ik ben de zoon van. Dat is het eerste wat in me opkomt.
Ja.
Het is wel gek om in, weet je, dan komt een klant, zegt hij, wil je je voorstellen? Dan zeg ik niet, nou, ik ben de zoon van, alsof ik een soort van, dat mijn vader een koning was. Voelt hij wel voor mij overigens. Maar ik ben de zoon van mijn ouders, dus familie Hormis, de broer van, ik ben de vriend van. Dat voelt voor mij heel natuurlijk om te zeggen.
En maar, dat klinkt ook eigenlijk.
Ja, dat is ook eigenlijk veel logischer volgorde dan dat je zegt, ik ben Robbie van Tosti.
En ik ben ondernemer. Dat krijg ik zo moeilijk over mijn lippen.
Ja, ja, ik kan me er weer eens bij voorstellen.
Ja, wij hebben ook allebei een identiteitscrisis wat dat betreft.
Precies.
Ja, ik ben op een gegeven moment gaan zeggen.
Ja, precies.
Ja, ik ben op een gegeven moment gaan zeggen, ik ben schrijver.
En muzikant.
En muzikant. Maar dat laatste zeg ik soms niet bij iedereen. Ik zeg het alleen maar als het relevant is. Maar ik ben schrijver en muzikant. Als het gaat om ja, een stukje identiteit.
Ja, daar gaat het dan ook inderdaad
om. Maar het is eigenlijk veel logischer om het in een relationele sfeer te zeggen.
Nou, ik denk dat het wel, ik zou het heel graag willen dat ik dat heb. Dus dat ik mijn identiteit ook kan uitdrukken in iets wat ik doe. Ik denk dat het ook wel heel veel rust geeft. Maar ik denk dat ik, ik ben denk ik geboren om een soort van identiteitscrisis met me mee te dragen. Mijn hele leven door alles wat er is. Weet je, ik kom uit Irak, maar ik ben christelijk. Dus Mesopotamia, daar stammen wij af. Dus dan woon je in een islamitisch land, terwijl je zelf niet islamitisch bent. Waar niks mis mee is. Maar je voelt je daar wel de outcast al. Nou, met dat wetende vertrek je overal heen waar je ook niet thuis bent eigenlijk. Dan kom je in Nederland aan en eerst in een asielzoekerscentrum. Nou, daar valt het eigenlijk het minst op, want iedereen is lost eigenlijk. Dus dat is een gemene deler. Dan in Zeeland was ik samen met mijn familie denk ik oprecht de enige buitenlander, wat ons heel veel heeft geholpen, want je soort van spoedcursus integreren. Ga naar Schavenpolder, dat is mijn tip trouwens. Vervolgens in Arnhem weer heel anders, heel stads en allemaal verschillende culturen weer, maar die wel al geaard zijn. Dus daar voelde ik me ook niet thuis. En eigenlijk overal, en dan op een gegeven moment heb ik zoveel overgenomen van de Nederlandse cultuur, dat ik me ook in mijn familie, die veel meer Irakees is, ook al niet meer thuis voel. Dus dan zit je, ik ben constant op zoek. Oké, maar wie ben ik nou? En dan is dat, voorheen had ik daar last van. En nu vind ik dat gewoon heel leuk, want zolang dat niet ingevuld is, Ja. Ben ik gewoon allemaal nieuwe dingen aan het doen.
Kun jij nog steeds doen wat je wil.
Ja, dus wellicht is het ooit ingevuld.
Ja.
En dan ga ik dat gewoon heel lang doen. Maar tot die tijd is die onrust ook wat zorgt dat ik in ieder geval steeds... Oeh, misschien een beetje dit, misschien een beetje dat.
Ja, nou ja, op het moment dat het is ingevuld, heb je het helemaal zelf ingevuld, denk ik dan. Hey, en je zei, want ik de paus is in Irak geweest. Of
goed nieuws.
Zeg ik nu iets wat
goed
je
nieuws.
Hebt gemist?
Ik heb dit gemist.
Oh, okay.
Oh nee, nu snap ik het. Jawel. Ja. Ik heb het gezien bij familieleden die dat... Ja, die vinden dat heel belangrijk.
Ja,
die,
nou nee. Ja. Ik kan me er iets bij voorstellen.
Ja.
Ja. Ja, ja. Nee, maar dat ik denk, christelijk in Irak.
Nee, dat is... Mijn familie is ook heel gelovig. Ik ook wel enigszins, maar anders denk ik. Maar wel heel veel interessante discussies over gehad met mijn ouders.
Ja.
Over dat soort
thema's. Over dat soort thema's.
Ja.
Wat natuurlijk wel zo is, is dat Mesopotamië, als je het zo noemt...
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk wel een soort van de geboorteplek van dit soort dingen. Wat mijn ervaring is, is dat je daar geloof en ook veel meer voelt dan hier. Bijna... Als je op de straat loopt, om het zo maar te zeggen, voel je het al.
Het hangt overal.
Het hangt overal in de lucht. It zit, it's almost literally in the air. Ja. Want je bent verbonden, maar dat heb ik het een beetje zelf aan het invullen. Jij kan het denk ik beter. Je bent verbonden met een veel ouder deel van de menselijke geschiedenis. Zeg maar, waar veel meer...
Nou, het gaat veel verder terug in ieder geval.
Ja.
Dat is sowieso iets... Ja, nou, kijk, het is... Overal is geschiedenis wat dat betreft.
Ja, maar het is niet te vergelijken. Dat gevoel is zo anders.
Nou, ik voel me vaak... Ik zeg dat niet vaak hardop. Maar als ik kijk naar wat ik kreeg aan geschiedenis op de middelbare school... Dan dacht ik wel... Oh, dit is al allemaal vrij recent en
dit is moderne geschiedenis.
Ook dit is ergens begonnen. Ja. En dan kreeg ik gelukkig thuis wel van mijn vader. Ik moet zeggen, toen was ik minder geïnteresseerd. Mijn middelste broer Ronnie, die had al veel eerder de interesse daarin. Maar ja, daar ligt nog veel meer om terug te gaan. En het is wel geinig dat dan bijvoorbeeld best wat Europese steden, Rome en zo, die... gaan goed op hun geschiedenis. Terwijl daar, Mesopotamia, ik weet niet of dat goed of slecht is, maar ik heb niemand gehoord die een tientje heeft betaald om daar even rond te lopen, om te kijken wat daar allemaal is ontstaan.
Terwijl daar misschien nog wel wat meer is ontstaan.
Ja.
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 Ja. Ik moet denken aan Gilgamesh.
Ja.
Ik ben schrijver en veel storytelling is natuurlijk heel belangrijk. En het eerste wat er bij mij, zodra je Mesopotamië zegt, dan denk ik aan Gilgamesh. En dat is zo'n beetje het eerste, dat noemen ze het eerste epos, om het zo maar te zeggen. Ik zeg misschien het verkeerde woord hoor, maar het eerste echte, goede, grote, samenhangende verhaal wat de mensheid ooit heeft geschreven en gemaakt. Het is echt heel gaaf.
Ik denk dat mijn vader heeft heel... Mijn moeder is daar wat milder in geweest altijd, maar mijn vader heeft heel erg geprobeerd over te brengen van hoe belangrijk en mooi het is waar specifiek wij vandaan zijn gekomen.
Yeah.
En nou, dat is met horten en stoten gegaan bij mij in ieder geval. Ik was nog te druk bezig met mijn plek hier te vinden überhaupt. Maar waar ik dan wel vaak aan merkte, en dat is grappig dat je dat zegt, dat ik van een plek kom die heel interessant is op zijn minst, is als ik met iemand die historicus was of schrijver of wat dan ook, waar kom je vandaan? Hè? En dan, oh, maar ben je islamitisch? Oh, nee, dat niet. Ik ben christelijk opgevoed. Oh, maar ben je dan, weet je, dan doorvragen? En dan zag je op een gegeven moment soort... Ja. Maar jij stamt daar vanaf.
Ja.
En dan dacht ik, oh, wacht, dus dit is wel speciaal. Ik weet niet waarom, maar schijnbaar vind jij dit heel interessant. Ja.
Als je een stukje van je identiteit wil invullen, dan is dat wel een mooie.
Ik vind dat. Ik heb daarna gezocht. Ik heb een paar boeken bij mijn vader in de kast gevonden. Maar ik heb niet echt een boek gevonden waarvan ik denk, nou, dit is even, hier ga ik, dit ga ik lezen. Het is allemaal vrij taai.
Ja, dat geloof ik ook wel, ja.
Dus ik ben nog wat dat betreft aan het zoeken.
Ja, ik geloof dat het een beetje taai is inderdaad. Maar ik denk dat het ook delen daarvan zijn zo oud in de geschiedenis. Ik denk dat er is natuurlijk heel veel verloren gegaan.
Ja. Yeah.
Ja, maar het, ik als schrijver, je merkt het inderdaad aan mij. Ik vind dat meteen waanzinnig interessant. Echt waanzinnig. Dat is wel echt... Ik heb dat soort eposen en zo, dat... Daar leef ik op.
Ik zie het.
Ja, ja, dat is echt, ja ik bedoel, ik kan terugkijken in mijn geschiedenis als Nederlander. En dat, volgens mij ben ik... Weet je, wij zijn ergens uit het veen gekropen, om het zo maar te zeggen. Ik kan niet zeggen dat Gilgamesh daarachter zit, om het zo maar te zeggen.
Het grappige is, weet je waar ik als... Nou ja, goed, ik als Nederlander dacht dus als ik in de Verenigde Staten ben... Daar merkte ik ook van, hè, maar dit is, wat doe je nou moeilijk over deze geschiedenis van 140 jaar?
Ja.
Dat gevoel, weet je. Dus ik snap, ik vind het heel grappig om te horen dat die Europeanen, zeker die Italianen, maar wij ook natuurlijk met de grachtengordel, dat we zo van, nee, wij zijn de oudheid. Wat grappig, in de aanloop naar dit gesprek hadden we het al even over dat, weet je, dat we hier zo... Het is altijd het gevoel, dus weet je, ook over met terroristische aanslagen en zo, Amsterdam krijgt er niks mee te maken, want wij hebben een nachtwacht. En dat is zo bijzonder, dat gaan ze echt niet kapot maken. Ja, dat is ooit dat wel grappig.
Is dit gezegd?
Heb je dit aan een Amerikaan zo uitgelegd?
Ik ben Amsterdammer. Het zal ermee te maken dat ik nogal chauvinistisch ook ben. Yeah. Maar ik wil dat best wel geloven. Weet je? Yeah. Het Rijksmuseum, van nee, dat willen ze echt niet bombarderen. Maar inderdaad, weet je, een paar eeuwen daarvoor gebeurde er ook al het een en ander.
Maar het ergste is dat ik het zelf dus niet eens weet. Wat daar allemaal... Dus dat is stiekem nog een... Misschien wel een droom of een wens. Een van de twee. Ik kan niet goed Arabisch. Ik versta het wel. Kan wel mijn wegwijs maken. Maar niet goed genoeg om iemand... Om zo een gesprek te voeren. Wel in mijn moedertaal. Maar dat spreken gewoon een stuk minder mensen. Dus ik dacht, staat nog steeds op planning, Arabisch leren. Want er komt een tijd dat ik... daar een documentaire of iets, of in ieder geval zoiets over gaan maken en gewoon teruggaan.
Ja.
Nou, nu heb ik het in ieder geval een keer hardop gezegd.
Ja, het staat op band. Het staat op band.
Nee, maar als je dat hardop zegt, dan komen ze dichterbij.
Ja. Zo hebben we ook nog een na-corona-lied, is al beloofd.
Oh, ja.
Een boek. Over iets, weet ik veel.
Wat was het boek?
Ja, Branded Content boek.
Branded Content boek is beloofd.
Oh, dat was in een column.
Een lied over...
Ja, maar we mogen weer lied.
We mogen weer lied, inderdaad.
Oh, dat lijkt
en
me
nu hebben top. We ook, nu hebben nu ook een documentaire over Mesopotamië gemaakt door Robbie Hormes. Nou ja, het kan gewoon op de lijst.
Ja, het gaat gewoon op de lijst.
Wel tof.
Ja, zeker.
Zo'n lijst.
Ja,
gewoon de lijst. Je bent mensen met een bucketlist van ik wil bungee jump van een of andere rots. Yeah. Ik wil nog een keer met dolfijnen insemineren, weet ik veel. Ja. Maar dit zijn lijsten die er toe doen, jongens. Ja. Dit is een wilde lijst.
Dit is een wilde
boeken,
lijst.
Cultuur, terug naar die roots, op zoek naar wie je bent, weet je. Want wat jij net vertelt, het is, weet je, ik ben Amsterdammer. Ik heb familie die ook uit Amsterdam komt voor mij, generaties en generaties. En het leuke is, er zijn nog allemaal gebouwtjes en winkeltjes en zo, wat vroeger een slagerij of een melkwinkel was. Ik ben dus ook heel erg op zoek. En ik kan gewoon in de database kijken. En dan krijg ik pdf's van geboortebewijzen. En dan zie ik gewoon van, dat is ook een Cornelis en een Kuiken. En dat zijn de namen van mijn voorouders. Maar ik heb ook geen ouders meer. En ik herken zo erg wat jij zegt, dat ik niet kan vragen van... dat was dan niet het verhaal wat jij hebt. Maar mijn verhaal is dan, weet je, van wonen in Amsterdam. En dat wel kunnen opzoeken, maar nog steeds heb ik de verhalen niet bij.
Ja.
En dat krijg je pas als je wat ouder bent. Want als je 16 bent, en zeker weet je, als je 16 bent en je wil je bent te druk ook met deze cultuur en al deze dingen waar je tegenaan loopt als je 16 bent. Ja, dan is dat. Maar ik herken heel veel. Ik bedoel, dat op zoek naar je voorouders is gewoon te gek. Het is een te gekke puzzeltocht. Ja.
En ook een luxe, misschien wel.
Ja, het is ook wel. Ja.
Dat het. Want dan heb je dus nu niet zoveel issues aan je hoofd en zo, dat je de ruimte hebt om gewoon te kijken, nou, dan ga ik wel kijken wat daar allemaal ligt.
Ja, daar heb je ook een goed punt.
Ja, en creatief heel interessant.
Dat denk ik ook.
Echt heel interessant. Ja, je bent al bezig op maatschappelijke velden. Het, kan je natuurlijk nog verder brengen met dit soort dingen. Ja, het kan zijn dit, hè. Het kan zijn een documentaire waarin je naar zoiets zoekt of zo. Maar ik denk überhaupt dat het creatief interessant is om maatschappelijke issues, het kan zijn in het nu of het kan zijn in het verleden, om dat echt te onderzoeken. Ik denk dat je er heel snel heel veel van leert.
Goh. Yeah.
Ja. Ik heb zelf een... Als ik in Parijs ben, dat heb ik best vaak gedaan. En dat is echt een traditie. Ik heb weinig tradities, maar die hou ik echt aan. Ik ga altijd naar het Louvre. En ik loop... ik ben als eerste, 's ochtends ben ik erin. En ik loop linea recta loop ik naar de Egyptische hoek. Ze hebben een Egyptisch hoekje. En die zit echt weggestopt in het Louvre. Want het gaat natuurlijk eigenlijk om al die grote schilderijen en alles. En die paar mummies, om het zo maar te zeggen, dat ligt er een beetje te liggen. En dat verandert ook nooit. Daar doen ze ook nooit wat aan. Er loopt ook nooit iemand rond. En het is dus ook altijd doodstil. Er is niemand die daar die Egyptische dingen loopt. Alleen voor mij is het echt Mekka. Echt een Valhalla. Want er liggen daar de eerste grote uitgehouwen stenen, zeg maar, de eerste verhalen met al die prachtige tekeningen, hun letters. De hiërogliefen liggen daar. En dat zijn echt zijn er een heleboel. En dat is een soort van mijn... als schrijver is dat een soort Valhalla. Gewoon alleen maar om er naar te kijken alleen al. En dan om te lezen wat ze hebben opgeschreven en wat er uit dat stuk allemaal komt. Ik vind het heel tof.
Weet je wat ik altijd zo lastig vind, hè? Dit is heel, misschien heel correct van mij. Maar dat als ik in Berlijn heb je ook zo'n wand, weet je wel? Heb je zo'n museum met een enorme wand, ook met allemaal, dat komt uit Egypte ook. Uh-huh. Dus gigantische, halve tempel staan daar, midden in Berlijn. En ik was in Victoria en Albert in Londen vorig jaar. En daar heb je ook allemaal van die, inderdaad heel veel mummies en kunst. Ja, ik denk dan, waarom is het daar weggehaald? Waarom is het niet gewoon daar? Waarom is het niet gewoon... Ik vind dat heel ingewikkeld.
Ja, je bedoelt dat het een keertje terug moet.
Nou, ooit het Duitse museum... En dit is een heel slechte versie, hoor, van hoe dat... Ja. Nee, weet ik ook. Maar dit is meer wat het zo'n confrontatie met me doet. Met dat soort kunst. De uitleg van de Duitsers was... Ja, wij kunnen het beter bewaren. Omdat het daar vaak, weet je, bepaalde gebieden waar heel veel oorlog was en zo. Nu is het er nog. Nou, oké, dat kan ik daar nog ergens, kan ik daar wat mee. Maar ik vind dat wel een lastig ding daaraan. Als ik daar in die hoek, in dat Egypte hoekje aan het kijken ben of zo.
Ja, nee, ik begrijp wat je zegt, maar ja, ik kan daar nu niks aan doen.
Nee, jij kan het, ik neem jou ook niks kwalijk.
En voor mij, het feit dat het daar ligt, heeft mij wel heel erg geïnspireerd.
Nee, maar je kan een kunst ook als kunst bekijken zonder dat je daar dat oordeel bij hebt. Maar ik heb dat oordeel dus bij, dat wil ik zeggen.
Nee, ik denk ook, als ik daarover na zou denken, dat het een keer terug moet gewoon.
Nou, zeker omdat we zo, ik zeg even, we als in de Europeaan, die zijn oude kunst, dat wij vinden, oké, wij hebben een museum en wij plaatsen ons een beetje daarboven, want wij vinden dat in ons museum moet. Terwijl, wat ik dan denk van, laten we onze eigen schilders hier laten zien. En laten we die dingen lekker in de musea daar. Want dan kunnen we daar naartoe. Dan gaan we daar kijken. Weet je, waarom moeten we het allemaal hier naartoe opzuigen? Ja. Waarom zijn wij het middelpunt van de wereld?
Maar to the victor go the spoils. Even kijken, als je het hebt over Mesopotamië ook. En ik bedoel, oorlogen en veroveringen zijn onderdeel van de menselijke geschiedenis. En wij zijn als mens nu ons anders aan het ontwikkelen, waarin we zeggen van ja, dat moet er niet meer bij horen. Daar moeten we moeten onze conflicten op andere manieren oplossen. Maar ik heb dat niet zo sterk als jij.
Zou het dan kunnen dat dan, stel, er breekt weer een oorlog uit, echt extreem, en dan alles, Europa wordt veroverd. En dan heb je dus ergens anders een museum. En dan ligt in dat museum een BlackBerry of zo.
Ja, ja.
Toch? Of wat hebben ze dan? Wat gaan ze dan bewaren? Wat dan die mensen daar, waar ze dan dit gesprek weer over voeren, dat ze dan zeggen, ja, misschien moet dat toch weer terug.
Ja, misschien moet die Nokia terug naar
Zweden. Ja. Dat, Wat hebben we dan dat je dan graag zou willen bewaren?
Nou ja, ik dacht net aan een nachtwacht. Ik dacht, de nachtwacht wil ik bewaren.
Kunst,
ja.
Dat is wel, ja. Kunst is wel...
En ook de grachtengordel, weet je. We zitten op de Prinsengracht, nemen het altijd op. Dat is altijd, weet je wel, zo tekenend voor de stad. Weet je, het voelt zo...
Zo'n klinker. Of een Amsterdammetje.
Ja, Amsterdammetje. Wat je zegt, weet je wel, in Parijs ook. Ik bedoel, Parijs heeft ook zoiets wat... Dat is alleen maar in Parijs. Als je daar door het wat is het... Ja, weet je, door zo'n winkel staat of door... Dat is zo typisch. En dat, ik denk dat dat... dat weet je, dat maakt het bijzonder en maakt het de moeite waard om er naartoe te gaan. Of om er te willen wonen. Of om er geld voor te betalen per vierkante meter, bijvoorbeeld.
Ja.
Kijk even naar Robbie met zijn nieuwe huis.
Ja.
Ja.
Niet jinx, hè?
Nee, tuurlijk, juist niet. Juist niet. Weet je wat trouwens ook grappig was? Er was net een bruggetje te maken.
Oh.
Ik deed het niet, want ik wilde die niet onderbreken. Maar het was wel heel geestig.
Vertel.
Ja, jij begon over dat, zeg maar, we hebben nu andere manieren gevonden. Zei je heel plechtig. We hebben andere manieren gevonden. We gaan anders met elkaar om.
Ja.
We hebben niet meer dat we roofkunsten of dat soort dingen. En toen moest ik even denken aan het verhaal wat jij vertelde over dat jij, zeg maar, de junior Verenigde Naties...
Dat ik die heb opgeblazen.
Oh, ja.
Ja. Als China.
Ja. Ja, nee, dat klopt.
Dat is, dat is ook niet zo lang geleden. Dus nee. In die zin...
Nee, dat klopt. Hè? Dat is inderdaad... Je hebt helemaal gelijk.
Je hebt het voorspeld.
Ik heb het voorspeld. Ik heb het oorlog veroorzaakt. Ik ben de oorzaak van deze nieuwe oorlog die jij hebt omschreven. Waarin Europa ten onder gaat en wordt leeggeroofd.
Nou, ik heb serieus... Dat is echt, ik heb van deze podcast echt geleerd dat ik... Nee, maar echt, voor de podcast hadden we het over... We hadden het over kunst of zo. Of dat we onszelf heel oud vinden. En uiteindelijk, tijdens de podcast hebben we geleerd dat we niet zo oud zijn als we denken. Want het kan veel ouder.
Ja, ja. Het kan nog ouder.
En dan moet je ook niet daarom. En we moeten onszelf ook niet altijd het middelpunt van de wereld maken. Of van de podcast. Wat ik aan het begin van de podcast deed.
Ik had dus over dat voorspellen, moet ik nu aan denken. Dat vond ik zo absurd. Toen Trump het opnam tegen Hillary Clinton, toen had de Wereld Draait Door gevraagd, hadden ze aan een paar bureaus gevraagd, kunnen jullie wat insturen waarmee je denkt dat... Dit was net na Grab Him by the Pussy, dat was het. Dus dat ging helemaal mis, dus er was nul verwachting dat hij nog zou winnen.
Ja. Yeah.
En toen werd er dus gevraagd, kunnen jullie binnen een dag, dat was het ook nog, een video maken waarin jullie laten zien hoe jullie denken dat Trump nog kans maakt op winst. En ik vind het echt absurd hoe dicht we bij de realiteit hebben gezeten uiteindelijk. Dus hoe mega absurd de realiteit nu ook echt is. Want toen zeiden we van, hadden we een filmpje ingestuurd om te laten zien dat Trump, die zou dan het White House... helemaal omgooien tot gewoon real life Big Brother-achtige stilo. En dat hij dat iedereen op alles mag meekijken en het wordt één grote show en jullie mogen alles zien en over meedenken en geen censorship, niks. En toen kreeg ik via... We waren daar te gast geweest en hadden we dat filmpje, mochten we toelichten en zo. En ik weet niet meer wie de tafeldame was, maar die zei nog van... Als grap, zei zij, nou, hier zou je nog wel eens geld voor kunnen krijgen. Dus ik ook, ha ha ha. En 4 jaar later kreeg ik op Facebook zo'n reminder van, hey, dit is 4 jaar geleden gebeurd. Toen klikte ik dat filmpje aan, toen dacht ik, fuck.
Geld.
Dit is nu, dit is gewoon nu, dit is gewoon nu gaande. Dat is echt absurd. Ja. We hadden niks voorspeld overigens, maar wel weer zo'n ding dat je denkt, oh ja, China is nu ook gewoon... Jij hebt China gewoon daar gebracht.
Ik heb China daar gebracht. Ik heb het over mezelf afgeroepen. Ja, je weet het niet. Nou ja, zo kijk ik wel een beetje. De vraag is natuurlijk... hoe ver gaat er misschien ooit weer eens een keer zoiets gebeuren? Of zijn wij als mensheid... ik kijk namelijk altijd naar Europa... hoe ik altijd Europa omschrijf, is dat Europa lijkt veel verdeelder dan dat ze is. En ik omschrijf Amerika altijd als het land wat veel eensgezinder lijkt dan dat ze is. Ja. Amerikanen doen veel vlagvertoon. En de Olympische Spelen en wat is Amerikaans zijn. Maar in de tussentijd vechten ze elkaar de tent uit. En in Europa, de reden waarom ik denk dat Europa verenigder is dan dat zij lijkt, is niet omdat we ineens van elkaar zijn gaan houden. Al die Europese landen en culturen. Maar dat is omdat wij met de Tweede Wereldoorlog hebben gezien wat er gebeurt als we niet met elkaar... alle oorlogen zijn hel op aarde, maar de hel die de Tweede Wereldoorlog, dat was een gestructureerde hel. Dat was een vormgegeven hel, een van tevoren bedachte hel. En normaal, oorlogen ontstaan denk ik normaal, omdat er gewoon dingen misgaan. En op een gegeven moment is het lontje te kort en gebeurt er van alles. Maar dit was een doordachte, van tevoren bedachte hel eigenlijk. En ik denk dat de Europeanen altijd bij zichzelf, dat er iets is in Europeanen terecht is gekomen. Het merendeel van de Europeanen terecht is gekomen, waarin dat altijd in ons achterhoofd zit. Dus van we kunnen elkaar wel verrot schelden, we kunnen wel slechte opmerkingen maken over de Fransen of over de Spanjaarden of over de weet ik veel wat. Maar als we te ver gaan, dan komt altijd dat beeld weer naar boven. Dat is wat ik denk. Ik weet ook niet, ik heb ook geen bewijs hiervoor.
Ah, maar dat is Hiroshima toch ook? Ja. Ik denk dat Hiroshima ook gewoon staat voor dat hele nucleaire, dat soort shit, dat nooit meer.
Ja, maar de Japanners, het heeft de Japanners natuurlijk fundamenteel veranderd, Hiroshima.
Ja.
Die zijn wel echt anders in het leven gaan staan. En die hebben wel allerlei gekke issues, waarin ze misschien met bepaalde dingen beter kunnen omgaan dan met andere dingen. Maar de Japanners zijn in ieder geval niet meer het volk wat met kamikaze-piloten op Amerikaanse vliegtuigschepen invloog. Die zijn wel echt fundamenteel veranderd. En ik denk dat als je met jezelf geconfronteerd wordt, zoals Europeanen met zichzelf zijn geconfronteerd, hè, hier in Nederland met de NSB'ers, en ik bedoel, we zitten hier op de grachten in de buurt van Anne Frank. Weet je, ik denk dat wel fundamenteel iets verandert in je cultuur. En misschien maakt het je ouder en misschien maakt het je minder leuk of zo. Ik weet het niet.
Nou, maar goed, maar we hebben het natuurlijk net ook over Irak gehad. En ik bedoel, daar is het natuurlijk al zo lang. Gaat het daar nu? Gaat het ooit goed komen, weet je wel? Ik bedoel, het is natuurlijk een.
Nou, dat vind ik wel. Ik vind het zo'n enige beeld daarvan hoe het nu is. Want ik kan me ergens ook voorstellen dat veel Irakezen nu wel, nu die Amerikanen een beetje opgerot zijn, om het zo maar te zeggen. Wat denk je?
Nou, sowieso denk ik daar niet zo veel over.
Oké.
Als in, ik denk er niet kan veel ook over na. Ja. Maar als ik erover nadenk, dan doe ik dat het liefst vanuit het perspectief van mijn familie dat daar zit.
Ja, ja.
Omdat dat dan nog dichtbij komt. Want ja, het is moeilijk, het is zo complex daar, wat er allemaal gebeurt. En als je het hebt over, komt het ooit nog goed? Dan is de vraag ook nog wat goed is.
Ja, natuurlijk. Ja. Maar vrede, ik bedoel, kan je er gewoon wonen en kan je er een menselijk bestaan hebben?
Ja, ook daar, wat is een menselijk bestaan? Dus kijk, als je dat zegt, dan impliceer je bijna dat daar nu geen menselijk bestaan bestaat.
Ja, precies.
Terwijl dat niet zo is. Dus ik ben vaker terug geweest, ook na ISIS nog. En natuurlijk is dat anders. Ik kon bijvoorbeeld mijn geboortedorp niet opzoeken, of stad eigenlijk. Uit angst dat je ontvoerd wordt en dat soort dingen die dan daar heel normaal zijn. En voor mij eerlijk gezegd ook als ik daar ben. Maar je gaat daar ook gewoon boodschappen doen en naar je werk. Dus er is menselijk bestaan, maar er is wel veel gebeurd in ieder geval.
Nou ja, of dat je zegt, ik bedoel menselijk, maar misschien is het betere woord, kan je er veilig naartoe en kom je ook weer terug.
Ik denk dat het wel goed is om te realiseren dat de oppervlakte van Nederland niks voorstelt met dat van Irak. Ja. Dus als hier in Amsterdam iets gebeurt, dan is het in Limburg ook nog relevant. Daar kan je allemaal steden in het noorden plat gooien. In het zuiden heb je geen idee wat er gebeurt. Nee. Tuurlijk, je ziet het opnieuw. Maar het is niet zo... Dus mijn familie leeft voornamelijk in het noorden van Irak. En nou, wat dan ook Koeristan wordt genoemd. Volgens mij is het... Nou, ik weet niet precies hoe dat zit. Maar wij hebben altijd in Koeristan geleefd. Ik weet niet hoe dat zit met of het soeverein is of niet. Daar zit ik niet goed genoeg in. Maar daar heb je gewoon een grens eigenlijk die overgaat, waar je dan ook gecheckt wordt. En wij hebben altijd boven die grens geleefd sinds de Golfoorlog, of de meeste van ons. Dus als ik terugga, dan ben ik daar. En ik heb me nooit onveilig gevoeld. Ik heb me onveilig gevoeld toen we een keer van Irak naar Syrië gingen. Maar ik heb me daar in mijn geboorte, of in het dorp waar wij opgegroeid zijn, waar we nog een huis hebben staan. Dat is gewoon misschien wel een menselijker bestaan, zou ik durven zeggen nu, wat ik daar kan krijgen dan hier. Want daar ben je nog veel meer op de mens aangewezen dan dat je... Het is echt, we komen uit een boerendorp wat dat betreft. En ik zie mezelf daar niet eindigen of zo. Maar als ik er nu over nadenk, weet je wat heel veel mensen doen in India. En nou, je kan ook gewoon terug boeken ons huis.
Ja,
dan kan dat ook.
Ja, ja, ja. Nou, het is inderdaad wel. Het is, wij vergeten dat denk ik ook wel eens, dat Nederland inderdaad gewoon best wel klein landje is wat dat betreft.
Nou,
ja,
ik ook.
En hoe menselijk het bestaan ook is. Wat, dat is wel goed dat je me daar dat je dat zei. Want ja, wat is belangrijk uiteindelijk?
Bedoel, ja.
Ja. Als je je eentje op een appartementje zit, je werkt dat je 60 uur per week, verder het weekend.
Nou, ik vind dat wel, nu besef ik me dat pas. Dus wij kijken, niet wij, men, kijkt wel eens naar China. En zegt dan, kijk hun op 2 vierkante meter en alleen maar werken de hele dag. Nou, als je dat vergelijkt met iemand die in het dorp Inersk, waar wij dan vandaan komen, naar Amsterdam kijkt. Die zegt dan ook, kijk hun.
Ja, op precies.
50 vierkante meter dan wel. En misschien iets minder heftige werktijden. Maar die kan exact hetzelfde zeggen. Terwijl wij ons hier ook top voelen. Ja. Dus wat dat betreft is het ook allemaal maar relatief.
Ja.
Maar hoe is dat? Want jij was 1 toen je daar vertrok.
Ja.
En je bent terug geweest. Dus je weet hoe het daar is. Je hebt natuurlijk de verhalen gehoord.
Ja.
Maar wat voel je? Wat voel je daar? Hoe je er net over vertelt. Dan denk ik ook van, laten we er lekker een keer samen naartoe gaan.
Ja.
Want weet je, ook al heb je misschien, en wat je ook terecht zegt, het is een heel groot land, dus dat het aan de ene kant van het land onveilig is, betekent niet dat het overal onveilig is. Weet je, maar het is natuurlijk ook een soort, een paradijselijk oord. Wat je daar kunt vinden. In
ja, zeker. Ja, ik vind het ook wel moeilijk om die wereld te combineren soms hoor. Voor mezelf überhaupt, want bij mij zitten ze er allebei van binnen.
Mm-hmm.
Maar van buiten, dus de mensen om me heen, die zitten of in het een of het ander. Je bent of Nederlands of... en door wanneer je dit soort vragen stelt, dan besef ik meer van... Oh ja, wacht.
Yeah.
Dat is ook daar. En dat is, terwijl aan de andere kant, als een Irakees familielid uit Irak vragen stelt, dan denk ik ook weer van... Oh ja, wacht, dat is hier eigenlijk zo. Dat vinden wij normaal. Dus omdat je op zo'n scheidslijn zit steeds, dan... tenminste, dat ervaar ik. Dan ben ik me steeds vaker bewust van... Oh ja, dat is hier zo. Of bij mij zo. Maar dat is helemaal niet de standaard.
Nee.
Ja, dat is natuurlijk een hele gezonde manier van tegen dingen aankijken. Ja. Weet je, ik denk dat heel veel mensen... Ik merk het bij mezelf tijdens dit gesprek. Heb ik het 3-4 keer gehad. Dat ik denk van, jeetje, weet je wel. Je zit wel heel erg vast. Je hebt een bepaald perspectief. En het is heel logisch om daarvan uit te denken. Zoals denken dat wat ik zei, een menselijk bestaan.
Ja.
Weet je, dat is iets. Dat is gewoon mijn blik op een plek in Irak.
Ja, en wat zuur is, denk ik, als je daarop wordt afgerekend. Want dat gebeurt ook wel eens. En dat vind ik dan weer onterecht. Weet je, als ik nu al tegen je had gezegd. Fuck jou, wat nou met, weet je, zo'n reactie, ja, dat schiet niet op.
Ja, ik snap ergens, kijk, ik wil er niet al te veel de nadruk op leggen, maar weet je, ja, het is, ik snap het ook wel, want wat je ook zegt, weet je, aan de ene kant, er is natuurlijk heel veel onwetendheid, en niet alleen van mij, maakt het ook niet uit, weet je, ik heb verder niks, niet veel te zeggen, Maar ik kan me wel voorstellen, als jij, we hadden het net over, we hadden het aan het begin over die politici, weet je, waar je mee wil identificeren. Ik kan me heel goed voorstellen, als jij met mij praat en jij kan mij corrigeren, bedoel, en ik luister naar je, en als jij iets zegt waarvan ik, wat bij mij een lampje aangaat, zoals net, dan, ja, dan heb je een gesprek en dan veranderen er dingen. Maar als je politici ziet die dat, waarvan je, die alleen maar aan het zenden zijn, waarmee je niet in gesprek raakt, en die alleen maar aan jou vertellen van, ja, we gaan het zo doen. Terwijl jij denkt maar ja, maar weet je, je hebt een ander idee van de wereld. En laten we wel wezen, bedoel, in de grote steden, de helft van de jongeren hebben een niet-westerse vader of moeder, weet je. Dat, of zijn in ieder geval van niet-westerse afkomst. Dat betekent dus dat een hele grote groep, weet je, dat contact dus ja terecht is verloren met die oudere garde, de mensen die het voor het zeggen hebben. En niet alleen de politici, maar ook de mensen in de bedrijven. Mensen op televisie, nou ja, in ieder geval op alle plekken, weet je, wat het...
Nou, je hebt altijd, sorry dat ik in de reden val, maar je hebt altijd een groep die uitdeelt en een groep die incasseert. Dat is niet dezelfde groep steeds, dat wisselt per thema en per situatie. Maar volgens mij wordt er soms ook wel vergeten dat er ook een groep is die bij beide hoort. En dat zo ervaar ik het heel erg. Dus ik voel me zowel Nederlands als Irakees. Ik voel me een autochtoon als allochtoon. Een beetje afhankelijk van de situaties ook. Maar ik zit dus in een vorm van constante schaamte dan. Want ik begrijp wat in die situatie de minderheid is, daar behoor ik dan vaak toe. En dan denk ik, weet je, als een politici iets racistisch roept, wat hij misschien niet zo bedoelt, maar dan denk ik wel, oh mijn god, dude, je hebt denk ik niet door hoe het nu wordt ontvangen. En als ik in het nieuws lees dat er wordt vermeld dat een... volgens mij gebeurt het nu gelukkig niet meer, maar een allochtoon of wat dan ook doet iets. Dan heb ik ook weer het gevoel van...
Dude.
Oh nee, ik ben ook allochtoon. Doe dat nou niet. Je geeft ons een slechte naam. Ja. Oh ja. Dus je zit constant soort van ertussenin. Ja, dat... Ja. Terwijl, dan denk ik, omdat je daar zit, kan je ook makkelijker reageren op... Oh ja, ik zie dat wel anders, Jeroen.
Ja. Ja. Kun je wat minder oordelen, denk ik dan.
Poging tot.
Het is
althans
Eigenlijk best wel een goede positie.
Als ik raad iedereen aan om gevlucht uit Irak te zijn.
Ja.
Voor dit soort situaties.
Voor dit soort situaties. Ja. 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 Je weet gewoon uit je onderbuik gewoon altijd hoe je moet reageren.
Ja.
Ja. Want je kunt altijd allebei zien. Dat is wel...